Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 48 het eerste vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof. Waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. Psalm 48 vers 1. Uit Gods woord zal onze gedeelte worden gelezen en uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 16, te beginnen bij vers 13 tot en met 28. Matteüs 16, de versen 13 tot en met 28. Vooraf wordt ons gelezen de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 31 van de dienaars, ouderlingen en diakenen.
Wij geloven dat de dienaars des woords Gods, ouderlingen en diakenen tot hun ambt behoren verkoren te worden door wettige verkiezing der kerk, met aanroeping van de naam van God en goede orde, gelijk het woord van God leert. Zo moet zich dan een iegelijk wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig de tijd te verwachten dat hij van God beroepen wordt, opdat hij getuigenis hebben van zijn beroeping, om van haar verzekerd en gewis te zijn dat ze van de Heere is, en aangaande de dienaars des woords, in wat plaats dat ze zijn, zo hebben ze eenzelfde macht en autoriteit, zijnde altogether dienaars van Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het enige hoofd van de kerk, daarboven opdat de heilige ordinantie Gods niet geschonden worden of in verachting komen, zo zeggen wij dat in ieder de dienaars des woords en de ouderlingen der kerk in bijzondere achting behoort te hebben, om des werks wil dat ze doen en in vrede met hen te zijn, zonder murmurering, twist of tweedracht, zoveel mogelijk is. Lezen we nu Matteüs 16 vanaf vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zei tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, dewelke de dood niet smaken zullen, totdat ze de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk.
Gemeente, wij zingen uit Psalm 122, de drie versen. Er wordt gecollecteerd voor diaconie, kerk. En de extra collecte is ook voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. De stammen naar Gods naam genoemd en dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Psalm 122, de drie versen. Gemeente, we zijn deze weken in de catechismus bezig met de leer van de sacramenten, woord en sacramenten. Zondag 25, dat ging over woord en sacramenten als een soort inleidende zondag. 26, 27 over de heilige doop. 28 tot en met 30 over het heilig avondmaal. En nu 31 als een soort afsluitende zondag over de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. Nauw verbonden met het woord en de sacramenten, die sleutels. De Heere Jezus heeft zelf ook over die sleutels gesproken. We hebben net Matthäus 16 gelezen, een gedeelte daarvan. En toen heeft de Heere Jezus als die grote sleuteldrager gezegd tegen die kleine sleuteldrager Petrus: en ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. Ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven, Petrus, en ook die andere apostelen, de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. En wat ge zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En wat ge ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. Die tekst, die teksten, die worden ook verschillende keren genoemd in het schatboek van Ursinus. En het is dat we daarom ook vanavond daarbij willen stilstaan. Bij de sleutelmacht in het Koninkrijk der Hemelen. We gaan zondag 31 lezen. Wat zijn de sleutelen des Hemelrijks? De verkondiging des Heiligen Evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het Hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het Hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een iegelijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als ze de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als ze zich niet bekeren. Naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Hoe wordt het Hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat ze ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of van hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn aangebracht worden, en zo ze zich aan de vermaning niet storen van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer ze waarachtige betering beloven en bewijzen. De sleutelmacht in het Koninkrijk der Hemelen. De sleutels van de kerk, 83. De sleutel van het woord, 84. En de sleutel van de tucht, 85. Dus, de sleutelmacht in het Koninkrijk der Hemelen. Dan gebruik ik woorden die ook Ursinus gebruikt in zijn verklaring. De sleutels van de kerk, 2 sleutels. De sleutel, de ene sleutel van het woord en ook de andere sleutel van de tucht. Wat zijn de sleutelen van het Hemelrijk? Jongens en meisjes, een sleutel gebruik je om de deur open te doen of juist op slot te doen. Open of dicht? Nou, daar gaat het vanavond in de preek over. Open of dicht? Of binnen of buiten. Want als die deur van de kerk bijvoorbeeld straks na de dienst gesloten wordt en iedereen is naar buiten. Dan zijn wij allemaal buiten de kerk. De deur is op slot. En dan is binnen niemand in die kerk. Of in dat gebouw, hè. Het kan ook een ander gebouw zijn. Of als je in huis bent, het is binnen of buiten. De sleutel, dat is best heel belangrijk, hè. Nu gaat het over de sleutel van het sleutels van het hemelrijk. Dat moeten we ook even uitleggen. Wat betekent nu het hemelrijk hier? Nou, dat betekent het koninkrijk, het rijk van Gods genade. En dat koninkrijk van Gods genade, dat hemelrijk, dat komt vanuit de hemel. Dat is niet iets wat op de aarde is ontstaan, dat hemelrijk, dat koninkrijk. Maar dat is nu iets wat uit de hemel komt. Wat de Heere in de hemel heeft uitgedacht. Naar zijn wil en welbehagen. Dat koninkrijk of dat hemelrijk, dat koninkrijk van Gods genade, dat wordt wel, hè, dat krijgt hier wel zijn openbaring op deze aarde, gestalte op de aarde, in de wereld. In de harten van de onderdanen van dat koninkrijk. En het brengt die onderdanen van dat koninkrijk ook in de hemel. Want het loopt uit op Gods koninkrijk in heerlijkheid. En u heeft dat hemelrijk, dat koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen, dat heeft sleutels. En ik zei net al, de sleutel is belangrijk. Met de sleutel doe je de deur open of sluit je de deur. Is het binnen of buiten? Iemand die de sleutel draagt, is een belangrijk persoon of ook wel een vertrouwenspersoon. In een gebouw, een belangrijk gebouw, nou neem dan maar weer de kerk. Het is niet zo dat de kerk alle dagen van de week open is en dat iedereen daar zomaar binnen en buiten naar binnen kan lopen en weer naar buiten kan lopen. Er zijn tijden als de deur dicht is, dan moet je om de sleutel vragen. Nou, bijvoorbeeld de koster, die heeft de sleutel. Of anderen, die hebben een sleutel en dan kun je het gebouw binnen. Dus het is niet zomaar wat om een sleuteldrager te zijn. Dat is een vertrouwelijk iets. Dat is iets wat ook nodig is. En ja, die sleuteldragers, die had je ook in de Bijbel. Je leest in het boek Jesaja over een sleuteldrager die zijn plicht niet goed nakwam, Sebna. En dan moest hij opgevolgd worden door Eliakim, een sleuteldrager. Ik zal de sleutel van Davids huis op zijn schouder leggen. En hij zal open doen en niemand zal sluiten. En hij zal sluiten en niemand zal open doen. Eliakim, de sleuteldrager. De grote sleuteldrager, met een hoofdletter van het koninkrijk der hemelen, is de Heere Jezus zelf. Hij heeft de sleutel van het huis Davids. Hij heeft de sleutel van de hel en van de dood, maar heeft de sleutel ook van het koninkrijk der hemelen. En u geeft hij, hè, en Ursinus in zijn schatboek wijst daar ook op, aan kleine sleuteldragers die sleutelmacht. Aan Petrus, Matthäus 16, dat hebben we net gelezen in die delen van Caesarea Philippi. Dan loopt de Heere Jezus daar met zijn discipelen. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Nou ja, dan krijg je verschillende antwoorden. Maar wie zegt gij dat ik ben? En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de zoon des levende Gods. Zalig zijt gij Simon Barjona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat gij ook zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En later aan de discipelen in Galilea, Twee hoofdstukken verder, Matteüs 18, dan zegt de Heere Jezus tegen die discipelen: voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemelen gebonden zijn, en wat ge op de aarde ontbinden zult, zal in de hemelen ontbonden wezen. En op de paasavond, dan komt die grote sleuteldrager die de sleutel heeft van de hel en van de dood binnen, achter die gesloten deuren. En dan blaast hij op de discipelen, de Heere Jezus, en dan zegt hij: ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. U krijgt de sleutel. U krijgt een opdracht om in mijn koninkrijk te werken en de deur te openen van dat koninkrijk en de deur te sluiten. Daar gaat het over. Het gaat over het ambt, zegt Erzinus, van de huishouding van Gods kerk. Hoe het nu toe moet gaan in Gods kerk. Die sleuteldragers, ja, wat zijn dat? Erzinus die wijst op 1 Korinthe 4. Dat zijn Gods huisverzorgers. Dat zijn de uitdelers. Alzo houden ons in ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. Dan moeten die uitdelers, die dienaars van Christus, dat woord uitdelen en die sacramenten gaan uitdelen en de tucht ook gaan handhaven. Gemeente, is het geen wonder dat er sleutels zijn in het hemelrijk. Dat je dat koninkrijk van God, dat koninkrijk van de hemelen nog binnen kunt gaan. Dat het op deze aarde wordt opgericht. Dat het zichtbaar wordt waar de kerk bijeenkomt. Maar waar het vooral ook opgericht wordt. En daar gaat het om, geliefde gemeente, in het hart van zondaren. Dat buitenstaanders, want we staan van nature allemaal buiten dat koninkrijk der hemelen, dat buitenstaanders er nog binnen geplaatst kunnen worden en binnen gesloten kunnen worden. En dan hoop ik dat er vandaag buitenstaanders binnen gesloten mogen worden. Ben je wel eens een buitenstaander geworden? Dat je zegt: Heere, ik sta buiten dat koninkrijk, maar o God, wees mij toch de zondaar genadig. De gemeente mocht in de afgelopen week, en we gaan daar nu niet heel uitgebreid natuurlijk bij stilstaan, dat hopen we 1 september te doen, 100 jaar mogen we bestaan. En dan bij de voorbereiding van de preek van de week dacht ik: wat is dat ook in de achterliggende eeuw, die 100 jaar gebeurt, gemeente. Dan heeft de Heere hier ook van die uitdelers gegeven. Zijn ambtsdragers. 100 jaar mochten er ambtsdragers zijn in de gemeente. En ook iedere keer stuurde de Heere predikanten, dienaars des woords, uitdelers naar de gemeente toe. En ze hebben hier hun werk langer of korter mogen doen. Ik las in de grote catechismus van Erzinus: waarom heeft God de dienst van de kerk ingesteld? Waarom is daar nu eigenlijk de dienst van de kerk? Opdat hij ons daardoor in zijn verbond zou opnemen, zegt Erzinus. Ons erin zou bewaren en ons vast verzekeren zou dat wij erin zijn en in eeuwigheid zullen blijven. Wat heeft de Heere nu ook in die eeuw hier gedaan in Schravenpolder? Hij heeft mensen in zijn verbond opgenomen. En natuurlijk, uiterlijk zijn we allen, hè, als we op dat erf van het genadeverbond zijn geboren, dan zijn we uitwendig ook leden van die kerk. En dan horen we ook uitwendig tot dat genadeverbond. Maar dan gaat het hier natuurlijk om die inlijving in dat genadeverbond. En dat de Heere daar zijn volk ook in bewaart. En van verzekeren wil dat ze in dat verbond zijn en zullen blijven. En ik hoop dat de Heere dat ook bij de voordeur wil geven. Dat er mensen ingelijfd in dat verbond opgenomen mogen worden. En die zullen ook bewaard blijven, want er geldt toch ook, hè, die trouwe houdt en die eeuwig leeft. En dat werk van zijn handen niet zal laten varen, hij zal dat nooit loslaten. En hij zal ook verzekeren op zijn tijd van, ja, van dat inzijn in dat verbond. Wat zijn die sleutels? De verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke band. Eerst die sleutel van het evangelie, van het woord, hier staat van het heilige evangelie, de verkondiging daarvan. Nou, dat is de belangrijkste sleutel, dat is de meest gebruikte sleutel. Je hebt soms wel eens verschillende sleutels, hè? Eén voor de voordeur en één voor de achterdeur bijvoorbeeld, van datzelfde huis. Nou, nu zijn er ook twee sleutels in dat huis van Gods kerk, de sleutel van het woord en de sleutel van de ban, van de tucht. Die twee sleutels, die horen bij elkaar. Je kan niet zeggen, we doen de ene sleutel, die gebruiken we, en die andere sleutel, die laten we liggen. Nee, in Gods kerk moet alles met orde en met eerlijkheid toegaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Die grote sleuteldrager Christus, hij opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Zo maakt die grote sleuteldrager Jezus Christus zich aan de gemeente van Philadelphia bekend, Openbaring 3. En nu zijn er van die kleine sleuteldragers, Petrus, zondige sleuteldragers. Even later, als hij die grote opdracht heeft gekregen, hè, van de Heere Jezus, ik zal u geven de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. Even later zegt Petrus, dit zal u geenszins geschieden. En dan moet die kleine sleuteldrager, dat kleine sleuteldragertje zou je kunnen zeggen, die moet door die grote volmaakte sleuteldrager bestraft worden. Ga weg achter mij. Wat is het een ontzaglijke verantwoordelijkheid, gemeente, om sleuteldrager te zijn. Dat voel ik ook. Zo als we hier vanavond weer bij elkaar zijn, dan zijn we blij dat we elkaar weer mogen ontmoeten. En we hopen dat de anderen van de gemeente die nog weg zijn, ook weer veilig thuis mogen komen. Maar waar gaat het nu om? Dat die sleutel van woord en van tucht door de ambtsdragers ook gebruikt wordt. Maar die sleutel van het woord ligt vooral ook de verantwoordelijkheid bij Gods dienaren. We lezen in Hebreeën 5, niemand neemt zichzelf die eer aan dan degene die van God geroepen wordt, gelijkerwijze Aaron. Je mag zelf die sleutel niet pakken en zeggen, nou nu ga ik ook dat evangelie maar verkondigen. Maar dan moet de Heere je voor roepen en afzonderen en ook zenden om sleuteldrager te zijn. Maar dan ligt dat ook op iemands schouder om een sleuteldrager te zijn. En dan denk ik aan die intredetekst van dominee Westraten. Ik kwam 45 jaar geleden naar Schravenpolder vanuit St. Catharines in Canada. En wat was zijn intredetekst? De ouderen zullen het nog wel herinneren. Dat was die tekst uit 2 Korinthe 5. En daar staat, hè, zo duidelijk dat God ook ons de bediening der verzoening gegeven heeft. God heeft ons de bediening der verzoening gegeven. En dat is nu die opdracht. Hij legt het op om die sleutel te hanteren. En daar is zo nodig voor nodig, ja, ook dat afhankelijke gebed. En door welke twee stukken dat hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Opengedaan en toegesloten. sleutel sluit, binnen of buiten. De deur gaat dicht, je bent buiten of je bent binnen. De gelovigen opengedaan, binnen. De ongelovigen toegesloten, buiten. Het is binnen of buiten. Groot verschil, hè? En daarom moeten we ook altijd, u kent dat woord wel, gemeente, separeren, onderscheiden. Nee, niet de hele gemeente zijn gelovige mensen. Net zo min de hele gemeente ongelovige mensen zijn. Maar daar zit alles onder elkaar. De Heere Jezus heeft het over tarwe, maar ook over onkruid. Hij heeft het over wijze maagden, maar ook over dwaze maagden. Hij heeft het over goede vissen in het net en ook kwade vissen in het net. En op de dorsvloer van Christus ligt koren, maar ook kaf. Dat moet altijd gezegd worden. Daar is onderscheid. Zo moeten we naar de gemeente kijken. Gelovigen en maar ook onder de gelovigen zijn verschillen. Daar zijn trappen in het geloof, standen in het geloof. Daar zijn mensen die staan nog heel van verre van Gods kinderen. Het zijn wel gelovigen. Anderen zijn iets meer geoefend, zijn wat dichterbij gebracht. En nu moeten ze allemaal zo wat verschillend onderwijs krijgen. En onder de ongelovigen heb je ook verschillende mensen. Je hebt hele onverschillige ongelovigen. Ja, die geven eigenlijk nergens om. Maar je hebt ook hele gevoelige mensen, maar ze zijn wel ongelovig. En je hebt geveinsden, mensen die net doen alsof ze een kind van God zijn en ze zijn het niet. Of zelfbedriegers. Je voelt wel, daar is onder de prediking verschil. Daar is onder de prediking zitten mensen, hele verschillende mensen. En hier valt een scheiding, maar straks valt de scheiding. Het is binnen of buiten. Even nadenken over die gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Dan gaan die wijze maagden naar binnen en die dwaze maagden, die meisjes, blijven buiten. En ze hebben wat op die deur geklopt. Heer, Heer, doe ons open. Ik ken u niet waar gij zijt, gemeente. Zal straks binnen zijn of buiten? Binnen of buiten? Het is eigenlijk maar een deurdikte verschil, hè? Binnen of buiten. Zullen we straks staan voor de deur van dat koninkrijk? Of zullen we zijn gegaan door de deur? Nu is die deur nog geopend. Hè? Nu leven we nog onder de bediening van die sleutel. Nu kan die deur nog voor jou opengaan. En voor u, hoe jong je ook bent, hoe oud u ook bent, de sleutel. We gaan eens kijken naar de sleutel van het woord, ons tweede punt, 84. De sleutel van het woord, hoe wordt het hemelrijk? Door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten. Goed opletten, zegt Terzinus in zijn schatboek. Hoe het hier gezegd wordt, eerst staat er ontsluiten en dan staat er toesluiten. Straks bij vraag 85 is net andersom. Hier staat ontsloten en toegesloten. Dat betekent, zegt Ursinus, dat de verkondiging van het heilig evangelie ontsluitend van karakter is. Dat mag toch moed geven, gemeente, voor de grootste van de zondaren vanavond hier of thuis. Dan kun je nog binnengesloten worden. Dan kun je nog bij dat hemelrijk komen. Dan kun je nog bij dat koninkrijk van Gods genade komen. Maar er is ook een toesluiten.
Dat hoort er ook bij. Het gaat om of ik ben een gelovige of ik ben een ongelovige. Ik wil er zo graag een derde weg bij maken. Hè? Dan zeg ik, nou, ik ben geen gelovige, maar ja, een ongelovige, dat geloof ik toch ook niet. En dan zeg je, nou, ik kies die derde weg. Maar er zijn maar twee wegen, geliefden. Het is een gelovige, een ware gelovige of nog een ongelovige. Een derde weg is er niet. En dan gaat het over dat openen. Hoe wordt dat nu ontsloten en toegesloten? Nou, al zoals volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als ze de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. O, wat schrijft Erzinus dat hier zo treffend neer. Dan gaat het over dat bevel van Christus. Dan heeft Christus gezegd tegen die kleine sleuteldragers op de berg in Galilea. En tot al die sleuteldragers, die apostelen, maar ook die later zouden komen. Die evangelisten, die profeten, die herders en die leraars. Ga dan heen. Onderwijst al de volken dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Dat is het bevel van Christus om dat evangelie te prediken, om dat evangelie te verkondigen. En wat moeten ze dan aan die gelovigen gaan zeggen? Dan moeten ze die gelovigen gaan zeggen dat al die gelovigen en iedere gelovige, dan mogen ze gaan verkondigen en openlijk betuigen dat hun om dat bloed van Jezus Christus, om de verdiensten van Christus wil, al hun zonden vergeven zijn. Dan mogen ze die belofte van dat evangelie gaan prediken aan alle creaturen. En dan mogen ze gaan zeggen, troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem, roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dan mogen die sleuteldragers dat tegen die ware gelovigen gaan zeggen, troost, troost mijn volk. Dan gaan ze prediken, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat al die mensen bekeerd zullen worden. Nee, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat geldt nu voor al die gelovigen. Kijk eens hoe Erzinus het zegt. Allen en een iegelijk. Dus al die gelovigen, al dat volk van God, al die mensen die bij die ware gelovigen horen, maar ook een iegelijk. Elke gelovige persoonlijk mag in de prediking horen. Ieder kind van God mag het horen, dat hun om de verdiensten van Christus wil de zonden vergeven zijn. En dan staat er, als zij die beloftenis van dat evangelie met een waar geloof aan mogen nemen. O, en gemeente, dan zitten daaronder de prediking van die gelovigen. En dan mag die belofte van dat evangelie gepredikt worden. Dan mag gepredikt worden dat werk, dat volle werk van de Heere Jezus Christus, tot een volkomen verzoening van al de zonden. En mogen nu al die gelovigen en iedere gelovige dat ieder moment onder die prediking van dat woord dan ook voor zichzelf geloven. Ach, dan zitten daar gelovigen onder die prediking, maar die moeten zeggen met die vader van de maanzieke knaap, ik geloof, Heere, maar kom toch mijn ongelovigheid te hulp. Die gelovigen die hebben nog zoveel met dat ongeloof in hun hart te maken en te stellen. Maar die mensen wordt het ook gepredikt. En als dan de Heilige Geest in die prediking en die verkondiging van dat heilige evangelie meekomt, dan mag zo'n ongelovige in zichzelf, dan mag zo'n ongelovige dat ware geloof gaan beoefenen. En dan mag die hemeldeur, dan mag dat hemelrijk ontsloten worden. En dan wordt zo'n buitenstaander er binnen geplaatst. Dat is toch gebeurd in Schravenpolder in die 100 jaar. Als er van die mensen waren, ja, ze hoorden vanuit God gezien bij die ware gelovigen. Maar ze moesten zoveel klagen over hun ongelovig hart. En als dan de preek gehouden werd, als er een van Gods dienaren kwam, wie het dan ook geweest is. Of een van de ouderlingen die een preek heeft gelezen en de Heere die kwam dan in die prediking mee. Dan werd die hemel, dat hemelrijk voor zo'n gelovige ontsloten. En dan mocht er hier wel eens zijn een Elim aan de lange weg. Omdat er iets was van die verkwikkingen van de Heere. Van die belofte van dat evangelie. Dan mochten ze ademhalen na zoveel bange tegenspoed. Dan mochten ze iets ervaren van dat werk van Christus. En dat niet alleen voor een ander, maar ook voor mij. En dan was het onmogelijk om dat niet te geloven. En dan mochten ze dat door een waar geloof gaan aannemen. En naar de mate dat dat geloof geoefend werd, dan mochten ze het ook zeggen, ja, al mijn zonden om de verdiensten van Christus vergeven. Ja, gemeente, dan is vol ook vol, als er iets van de verdiensten van Christus door genade in mijn hart mag worden uitgewerkt. En dan mag het gezegd worden, wel de rechtvaardigen, het zal hen eeuwig welgaan. En dan mag die deur open gaan. Ik denk aan Petrus. Daar staat die sleuteldrager op de Pinksterdag, gemeente. En dan lopen die zondaren daar helemaal finaal vast onder zijn prediking. Wat zullen we doen, mannenbroeders? En dan gaat Petrus de sleutel hanteren van dat hemelrijk. Dan zegt hij, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En ge zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En die dan zijn woord gaarne aannamen, dat is dat ware geloof, die werden gedoopt. Toen ging die deur open onder de prediking van sleuteldrager Petrus. En toen mochten ze iets ervaren wat hier Erzine schrijft in 84. En gemeente, zo mag die prediking nog voortgaan. En dan mag ik dat ook zeggen in 2024, 100 jaar na de stichting van de gemeente. Na de instituering van de gemeente. Tot de steden van Juda. En ook tot de gemeente van Schravenpolder, zie, hier is uw God vanwege de verdiensten van Christus. O, als dat evangelie dan eens open mag gaan, dan mag er in het dal van Achor zijn, een deur van hoop. Dan mag dat hemelrijk wel eens ontsloten worden. Dan zegt Justus Vermeer in zijn catechismus, dat Jezus nu eens zelf de sleutel zou willen gebruiken door zijn dienaren. En dat de Heere nu zou willen gebruiken, ook door de prediking, gemeente, dat die deur eens zou mogen worden geopend. Ja, dat Jezus zelf die sleutel zou willen gebruiken door de dienst van zijn dienaren. Maar er is ook een andere kant. En gemeente, dat mogen we toch niet verzwijgen, daarentegen staat er. Alle ongelovigen en die zich niet met de ware harten, die zich niet van harte bekeren, die moet verkondigd worden en openlijk ook betuigd dat de toren Gods en de verdoemenis, de eeuwige verdoemenis, op hen ligt. Gemeente, dat is de keerzijde. Aan de ene kant open gedaan en aan de andere kant toegesloten. Het is niet alleen wel de rechtvaardig, het zal hem wel gaan. Maar we moeten ook prediken, wee de goddeloos, het zal hem eeuwig kwalijk gaan. O, zolang u zich niet bekeert, en zolang u nog een goddeloze bent en blijft, dan blijft dat hemelrijk voor u gesloten. En daarom moet het met ernst worden gepredikt, gemeente. Aan de ene kant het wel van de rechtvaardige, maar ook het wee van de goddeloos. Heeft Petrus toch ook gedaan, Simon de tovenaar? Hij heeft het gezegd daar in Samaria, ik zie dat gezeid in een gans bittere gal. En samen knoping van ongerechtigheid, dan ging die deur dicht. Maar hij heeft ook gezegd, bekeer u toch, Simon de tovenaar, bekeer u van uw boosheid en bid God. O, daar staat hier ook, zolang ze zich niet bekeren. En dan trilt er toch ook iets van de hoop en van dat verlangen. Of nu die goddelozen en die ongelovigen nog zich zouden bekeren, gemeente. Hoe lang zit je nu al onder de prediking? Hoe lang ben je nu al onder die sleutel van dat woord, van dat evangelie? Als je nu terugkijkt 100 jaar, dan zitten hier mensen van 80 jaar of thuis of ouder. Er zijn mensen die eigenlijk heel hun leven al lid zijn van de gemeente. Hoe lang heb je het al gehoord? Hoe lang ben je al onder de prediking van die sleutel van dat heilig evangelie? En dan nog steeds een ongelovige. O, haast u dan, spoed u omwille van uw leven. Ursinus zegt in dit verband, haalt hij die tekst aan uit Ezechiël 18. Zou ik enigszins lust hebben in de dood van de goddeloos? Is het niet dat de goddeloze zich bekeert van zijn wegen, dat hij leven? O gemeente, ik wil u aansporen om toch de Heere te voet te vallen. Er zal straks geen voorwendsel zijn. Als we staan voor die rechterstoel, dan zul je niet kunnen zeggen, ja, maar ik was zo rechtzinnig, ik was zo degelijk, ik was zo'n trouw meelevend lid van de Gergemsgravenpolder. Of ik was zo godsdienstig, ik was zo ijverig, ik heb zoveel voor uw koninkrijk gedaan. Het zijn allemaal vijgenbladeren, gemeente. Er loopt een lijn van de preekstoel naar de rechterstoel. Dat is het laatste zinnetje van 84 en dan gaan we zingen. Maar dan staat er, naar welk getuigenis van dat evangelie God zal oordelen. Er loopt een lijn van de preekstoel naar de rechterstoel. Kijk. Die preken die je hier in de Elimkerk gehoord hebt. Of als je van een andere gemeente komt, waar je dan ook vandaan komt. Of waar u ook vandaan meeluistert. Die preken die u gehoord hebt in uw gemeente. Die komen een keer terug. Op je sterfdag, dat is je persoonlijke oordeelsdag. En straks op die algemene oordeelsdag. En dan word je naar dat evangelie wat je gehoord hebt, geoordeeld. Hoeveel preken heb je al gehoord? En misschien zeg je, ja, ik vond die preek beter dan die preek. En je hebt zo wat te zeggen, misschien over de ene preek en over de andere preek. Maar naar dat getuigenis van het evangelie zal God u en jou en mij oordelen. Gemeente, dat is nog een keer, dat is zo'n verantwoordelijkheid voor de sleuteldrager. Want dat geldt, hè. Voor iedere sleuteldrager van, heb je dat woord dan getrouw en recht verkondigd. Maar dat is ook zo'n verantwoordelijkheid voor iedere hoorder. En hoe dichter nu die prediker bij het woord mag blijven en bij dat heilige evangelie. Hoe zuiverder eigenlijk die lijn is van... Ja, van die preekstoel naar die rechterstoel. Wat een verantwoordelijkheid, gemeente. Het is of een reuk des levens, hè, dat voel je toch wel. Ten leven. Of een reuken des doods ten dode. Het is één van de twee. En wat is het nu voor ons? We gaan kort nog iets zeggen van de derde gedachte. Maar dan zingen we over dat verschil uit Psalm 101, vers 6. Ik sla op die getrouw in het land zijn de ogen. En vers 8, ik zal mijn wraak goddelozen ieder morgen gevoelen doen. Psalm 101, vers 6 en 8.
Nog even voor de kinderen herhalen. Er zijn twee sleutels in het Koninkrijk der Hemelen. De sleutel van het woord en de sleutel van de tucht. En nu ging het over de sleutels van de kerk, die twee sleutels in het eerste punt. Nu over, hebben we het over de sleutel van het woord gehad. En nu nog een paar dingen over de sleutel van de tucht. Dat is 85. Want er is nog een sleutel, er zijn twee sleutels. Het is niet alleen de sleutel van het woord, maar ook de sleutel van de ban of van de tucht, de ban. Een voorbeeld, Achan werd verbannen. Uit het leger, uit het volk. Ze verbanden Achan in de tijd van Jozua met alles wat hij had. Dan word je eruit gesloten vanwege de zonde. En nu staat er, het wordt toegesloten en ontsloten. Erzinus zei tegen zijn studenten in Heidelberg, let erop hoe het hier staat. Eerst toesluiten en dan ontsluiten, net andersom als bij 84. Dat betekent, de christelijke ban, die tucht, dat is er, ja, die straf om uit te sluiten, maar niet alleen, ook, ja, ontsluiten. Niet alleen toesluiten, maar ontsluiten. Dus daar is voor de grootste van de zondaren, ook alvast was hij of zij uit de gemeenschap van de kerk gesloten vanwege de hardnekkigheid van de zonde. Dat is heel erg, maar dan is er voor die zondaar of zondares ook nog genade te krijgen. Dus dat laatste is toch eigenlijk ook altijd nog weer mogelijk. Ook een ontsluiting, hè? Een aanneming, een wederopneming in de gemeente. Is dat nu bijbels, die christelijke banden? Er zijn mensen die zeggen, daar moet je nu maar niet meer te veel over spreken hoor. We leven nu in een hele andere tijd. Dat was zeker iets voor die tijd van Erzinus. Ze waren zeker nog nauwelijks de middeleeuwen uit. Erzinus zegt, als nu geen stad of dorp zonder wetten en tucht en straffen kan, zo heeft de kerk ook de tucht nodig, de geestelijke regering. Dat is natuurlijk helemaal bijbels, want in het Oude Testament, dat schrijft Erzinus, een heleboel voorbeelden dat het boze uit Israël weggedaan moest worden. Niet zomaar, maar als dat door bleef gaan. En in het Nieuwe Testament, in Korinthe, doe deze boze uit het midden van u weg. En dan toesluiten en ontsluiten. Deed Petrus dat ook niet bij Ananias en Safira. Dat waren hardnekkige zondaren. En ze bleven liegen. En toen zijn ze uit de gemeenschap van de gemeente gestoten. Dat was de ergste ban die maar denkbaar was, hè? Want ze zijn beiden gestorven. Gij hebt de mensen niet gelogen, zegt sleuteldrager Petrus, maar God. En wat moet er dan met die sleutel van de tucht gebeuren? Het is een lang antwoord, 85. Maar ik probeer het even met vier woorden te zeggen. Er staat vermanen, zie je het staan? En aanbrengen. En uitsluiten. En aannemen. Nou, dat zijn de vier woorden van 85. Vermanen, dat is bestraffen. Ja, dat moet de kerkenraad maar doen, zegt. Nee, dat staat er niet. Die sleuteldragers inderdaad, wie moeten de tucht in de gemeente bewaren? Wie moeten die sleutel dragen? Dat zijn vooral de ouderlingen samen met de predikant. Dat zijn de sleuteldragers van de christelijke tucht of de ban. Tuurlijk, de diakenen, die mogen daar ook wel iets van zeggen, maar dat is toch hun eigenlijke werk niet. Het is van de ouderlingen en de predikant als mede-ouderling de taak om de tucht en de kerkelijke tucht te handhaven. Maar het is een taak voor ons allemaal. Als er nu iets is wat je ziet bij je naaste in de gemeente, wat niet deugt, moet je daar dan gelijk over praten met een ander? Nee, dan moet je eerst met hem of haar zelf gaan spreken, uit liefde. Dat is Matthäus 18 onder vier ogen. Dan staat dat daar ook geschreven. En als dat niet gaat, hè, dan nog eens één of twee met u mee of met jou mee. En dan, stel voor dat die zonde stopt, dan hoef je daar nooit meer iets van te zeggen. Stel voor dat die zonde verder gaat of een zonde die in het openbaar wordt, hè, en dat openbaar komt. Dan moet het aan de gemeente gezegd worden, niet de hele gemeente, maar dan vooral ook de ouderlingen, hun taak. En dan begint die ambtelijke vermaning. En als er onderzoek geweest is, misschien wel de stille censuur, stille censuur. Daar hoor je niemand over spreken. Dat wil alleen zeggen afhouden van de sacramenten. Geen stemrecht als man op de ledenvergadering. Dat kan trouwens heel lang duren, die stille censuur. Soms wel een leven lang, als die zonde niet stopt. In sommige gevallen moet de kerkelijke tucht doorgaan in de drie trappen van de tucht. Uitsluitend staat hier, hè? Uiteindelijk die eerste, tweede en dan die derde trap waar het uit de gemeente gebannen is. Kijk, die eerste trap, de zonde wordt genoemd, de zondaar nog niet, opgeroepen tot gebed. Die tweede trap mag je niet zomaar toepassen. Dan moet de kerkenraad advies vragen aan de klasses, waar meerdere gemeenten bij betrokken zijn, opdat ze toch niet zomaar de tucht zouden uitvoeren zonder dat, ja, een ander daarin ook meegekeken en meegeadviseerd heeft. En dan wordt de zonde en de zondaar genoemd. Dat is heel ingrijpend, hè, als dat aan de gemeente bekendgemaakt moet worden. En dan moet er ook weer opgeroepen worden tot gebed. En de derde trap, dat is de bekendmaking van de afsnijding door de ban. Dan wordt het formulier gelezen. Nou, dat is heel ernstig, hoor, gemeente. Maar dan is het niet het laatste wat de catechismus zegt, want dan zegt Ursinus ook nog aannemen. Als nu iemand tot bekering, tot betering komt, dan moet zo iemand aangenomen worden, wanneer ze waarachtige betering beloven en bewijzen. Dus daar is altijd, zolang iemand leeft, de mogelijkheid tot bekering. En daarom die deur van genade, die is nu voor ons nog niet op het nachtslot. Gemeente, de deur gaat open, de deur gaat dicht. Hoe is het vandaag onder het woord? Is dat onder de prediking vandaag misschien voor u open mogen gaan, die deur? Of moet je eerlijk zeggen, ik sta daar buiten, ik ben onbekeerd. Dan is die deur gesloten. Zoek toch veiligheid binnen die deur van het koninkrijk. Ursinus zegt, boetvaardige zondaars die zich schuldig kennen, die worden in genade nog aangenomen. Hij noemt dan het voorbeeld van de moordenaar aan het kruis. En hij zegt, hardnekkige zondaars worden uitgebannen. Als je in je zonde blijft voortgaan, dan zal straks uitgebannen worden. Zullen we straks uitgebannen worden. Gemeente, wat zal het voor ons zijn? Hoe vaak in die 100 jaar is de kerkdeur open gegaan en ook weer dicht gegaan? Die open deur en die dichte deur van de kerk, die moet ons tot bezinning brengen. Straks sta je voor een geopende deur of voor een gesloten deur. En terwijl de kerkdeur nu nog open gaat, zou ik willen zeggen, gemeente, jong en oud, bekeert u. En leeft. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord van 3 keer. Wat hier vandaag vanaf deze plaats verkondigd is. ook in de leesdienst, als een hulpdienst, aan de predikdienst is gebracht. En wilt u er de stille naprediker en de krachtige toepasser van zijn door uw geest. We gaan allemaal naar ons eeuwig huis. Dat hebben we van de week ook gehoord op de begrafenis. Ook de mensen van de Beukelaar. Maar mogen we nu ook zoeken naar het eeuwig goed. Dat nooit meer vergaat. Heere, wees u met ons allen. Ook in deze week, en hoor ons in de vergeving van onze zonden, met de dankzegging voor alles wat u gaf, om Jezus wil. Amen. Psalm 48, en dan nu het zesde vers, want deze God is onze God. We zingen Psalm 48, vers 6. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.